Nog een mededeling, gemeente, dat is een herinnering aan de extra collecte voor het bouwfonds die aanstaande zondag zal worden gehouden. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 105, het derde en het vijfde vers. Vraagt naar de Heere en zijne sterkte naar hem die al uw heil bewerkte. En het vijfde vers, God zal zijn waarheid nimmer krenken. Psalm 105, de versen 3 en 5. We willen nu luisteren naar het lezen van Gods heilige wet en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 78, het derde vers, want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis, een wet om naar te leven. Daarna willen we luisteren naar de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in het boek Genesis, daarvan het 25ste hoofdstuk, de eerste 11 versen. Genesis 25, vers 1 tot en met 11, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 78, het derde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Genesis 25, te beginnen bij het eerste vers. En Abraham voer voort en nam een vrouw wier naam was Ketura. En zij baarde hem Zimran en Joksan en Medan en Midian en Jisbak en Sua. En Joksan gewond Seba en Dedan. En de zonen van Dedan waren de Assurieten en de Letuzieten en de Leumieten. En de zonen van Midian waren Epha en Efer en Henoch en Abida en Aldaa. Deze allen waren zonen van Ketura. Doch Abraham gaf aan Isaac al wat hij had. Maar aan de zonen der bijwijven die Abraham had, gaf Abraham geschenken. En zond hen weg van zijn zoon Isaac, terwijl hij nog leefde, oostwaarts naar het land van het oosten. Dit nu zijn de dagen der jaren des levens van Abram, welke hij geleefd heeft, 175 jaren. En Abram gaf de geest en stierf in goeden ouderdom, oud en des levens zat, en hij werd tot zijn volken verzameld. En Isaac en Ismaël zijn zonen begroeven hem in de spelonk van Machpela, in de akker van Efron, de zoon van Zohar de Hetiet, welke tegenover Mamre is, in de akker die Abram van de zonen Hets gekocht had. Daar is Abram begraven en Sara zijn huisvrouw. En het geschiedde na Abrahams dood dat God Isaac zijn zoon zegende. En Isaac woonde bij de put Lachai Roi. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. We willen op deze laatste Adventszondag voor de laatste maal stilstaan bij het leven van de aartsvader Abram. En de tekst in deze laatste preek over Abrams leven kunt u vinden in dit gehele gedeelte wat u is voorgelezen. Genesis 25, de versen 1 tot en met 11. Genesis 25, het eerste vers. En Abram voer voort en nam een vrouw wier naam was Ketura, tot en met het 11e vers. En het geschiedde na Abrams dood dat God Isaac zijn zoon zegende. En Isaac woonde bij de put Lachai Roi. Tot zover willen we eerst Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Op deze stormachtige zondagmorgen hebt u ons samengebracht in uw huis, Heere. En wij willen uw naam daarvoor eerbiedig erkennen. Want in deze tijd waarin velen ziek zijn, hebt u ons, zoals we hier in de kerk zijn, de gezondheid en de kracht willen geven om samen te komen. U hebt ook tot op deze zondag in dit jaar telkens weer de gelegenheid gegeven om uw woord te doen prediken. En u spreekt door uw woord tot ons de weg die wij te gaan hebben. U verkondigt aan ons het evangelie van uw genade. En wij buigen voor uw aangezicht neer en zeggen uw naam dank dat u ons dit alles schenkt. Heere, laat er oprechte dankbaarheid een verbroken hart mogen zijn onder deze en zoveel andere zegeningen die u ons schenkt. U, we bidden u, wil u dan deze morgen ook heel in bijzonder met ons zijn. Opnieuw zijn we samengekomen en opnieuw ligt het woord geopend voor ons. Maar u weet, Heere, wanneer u zelf niet in de prediking van uw woord meekomt, ach, wat zal het te betekenen hebben? Ja, dan is het zeker nog uw woord wat verkondigd wordt. Maar het is zo nodig dat uw woord zijn kracht doet en dat de geest met kracht en majesteit werkt onder ons. Het woord toepast, harten die gesloten zijn opent. En daar smeken wij om, Heere, kom zo met de krachtige werking van uw woord in ons midden. Dat wij ervaren mogen dat u de levende God zijt die nog aan uw verbond gedenkt. Wij hebben dat niet verdiend. Er is alle reden dat wij eerbiedig belijden dat wij gezondigd hebben en de schuld die zo groot is voor u neerleggen. Heere, verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. En laat die genade dan vooral daarin blijken dat u uw woord wilt zegenen onder ons en krachtig wilt werken. We smeken u, Heere, open uw woord voor hen die daar tot nog toe gesloten onderbleven, wier hart verhard is, misschien onverschillig, misschien zomaar uit gewoonte, maar wier hart onberoerd bleef voor de lieflijke klanken van het evangelie en wier hart onberoerd bleef onder de ernst van de dreiging van de wet en van het oordeel. O Heere, wil u harten verbreken. Wanneer we vanmorgen nadenken over het slot van dat veelbewogen leven van Abram, Laat het dan duidelijk mogen worden dat ook uw kinderen moeten sterven. En dat zij sterven zo heel vaak in goede ouderdom. Heren, wij moeten ook sterven. En niemand van ons kan erop rekenen dat wij heel oud zullen worden. En daarom is het zo ontzaggelijk nodig om in het heden van de genade de dagen te tellen. En een wijs hart te ontvangen. U te zoeken, Heere, bind dat op de harten van allen die u niet kennen. Bijzonder ook van onze jonge mensen. Heere, wil dat uit genade doen. Denk aan allen die het geestelijk moeilijk hebben. Die met de nood van hun leven vastlopen en geen weg weten. Die de naam van de Heere Jezus kennen omdat hun die vertrouwd is van jongs af aan. Maar die de genade van Christus niet ervaren. Voor wie alles toegesloten is. O Heere, wil u die naam van Christus in zijn heilsbetekenis. En het werk van de Heere Jezus bekend maken. Wil u alles wegnemen wat dat in de weg staat. Ruimte maken, plaats bereiden voor het werk van uw Zoon. En wil u hem verheerlijken, ook in deze dienst. We smeken u, ontferm u over al uw kinderen. Wil u hen te midden van alle omstandigheden nabij zijn. Heren, het kan zo zijn dat er momenten zijn van vreugde in u. Dat we uw nabijheid mogen ervaren. Maar er kunnen ook momenten zijn waarin er duisternis is. Soms ook door afdwalen. En het kan soms juist ook bij het ouder worden, donkerder worden. Althans, die tijden kunnen er zijn. Heere, wil u aan allen denken. Wil u uw volk niet verlaten. Wil u die belofte die u aan uw volk vermaakt hebt, genadig bevestigen. Dat u hen toch nooit begeven zult en niet verlaten. Heere, ontferm u over hen allen. En zegen uw woord aan hun hart. Denk, Heere, aan ons allen. Wees met ons. Wees bijzonder met degene die bijzondere noden en moeiten kennen. Wees met hen die in rouw zijn. En die alleen zijn. En juist tijdens deze laatste weken van het jaar zo sterk herinnerd worden aan de lege plaatsen die er gekomen zijn. Of aan de eenzaamheid die hun deel is. O Heere, wil u hen bijzonder nabij zijn. Denk ook aan de zieken. Er zijn vele zieken onder ons. Velen die ook niet genoemd worden. Wil u hen allen nabij zijn. En het zij thuis of in de ziekenhuizen bezoeken met uw heil. We willen dan bijzonder onze bejaarde broeder van Dis aan u opdragen. Die verzwakt is. Wiens leven op deze hoge leeftijd ten einde lijkt te lopen. Heere, wil u hem nabij zijn. Wil u hem ook in deze omstandigheden genade geven om op u te hopen en het licht van u te verwachten. We dragen ook zuster van Loon aan u op, die ernstig ziek is en steeds zwakker wordt. Heere, u kent ook haar omstandigheden, de strijd die er is en de vragen die er zijn. O Heere, wil u haar nabij zijn. En bijzonder vertroosten door uw goddelijke genade. Denk aan haar en aan allen die met haar verbonden zijn en rondom haar staan. We dragen ook onze broeder van Eiken aan u op. Heere, hij is zwak, ligt in het ziekenhuis. Wil u hem nabij zijn, de krachten nog vernieuwen indien het mogelijk is. En bijzonder hem ook in uw gunst gedenken. Dat smeken we u ook voor broeder en zuster Sprong in het bejaardentehuis. Heere, u kent ook hun noden en moeiten. Laten ook zij het van u mogen verwachten. En wil u bijzonder zuster Sprong nog krachten geven en de pijnen verminderen. En haar nabij zijn in uw gunst en ontferming. Denk aan broeder en zuster Arendsman en in de moeilijke weg die zij beiden hebben te gaan. Heere, ontferm u over hen naar lichaam en ziel in uw goddelijke barmhartigheden. We vragen u ook om uw zegen voor broeder Van Wezel. Wil u bij de dingen die ook door hem heen gaan en zijn gezin ook bezighouden, bijzonder uw gunst en genade schenken. en laten deze dingen gebruikt mogen worden voor de eeuwigheid. Wil ook bijzonder krachten geven en alle therapie en middelen die gebruikt worden zegenen. We zeggen uw naam ook eerbiedig dank dat Kees van de Steenhoven de afgelopen week weer uit het ziekenhuis ontslagen mocht worden en terug mocht keren naar Salem. Heere, u weet, er zijn nog vragen die overblijven en dingen die zorg geven, ook voor zijn ouders. Wil u hem bijzonder gedenken en wil u nog wonderen doen en laat bovenal uw gunst en genade ook zijn deel mogen zijn. Ontferm u over hem en over allen die hem lief zijn. Er zijn ook redenen om uw naam eerbiedig te danken. Die zijn er vele. Want in ons leven is er zoveel, zelfs al gaan onze wegen door diepten, waarvoor we uw grote naam eerbiedig mogen erkennen. Maar er zijn ook bijzondere redenen van dankzegging. Ongenoemd, maar we willen vanmorgen ook bijzonder uw grote naam dankend erkennen dat de familie Nieuwland deze week mocht gedenken dat zij 40 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden zijn. U hebt hen samen met hun kinderen te midden van de familie willen sparen. En er is alle reden, Heere, om uw daden te gedenken. Want u hebt uw trouw betoond deze 40 jaar. Uw zorg, uw gunst. Heere, dat zij ook met deze zegen in u mogen eindigen. En wil u hen bijzonder ook bij het klimmen van de jaren samen sparen en gedenken en uw gunst, uw genade niet onthouden. Heere, denk aan hen allen in uw goddelijke ontfermingen. Zo leggen we alle noden voor u neer en ook alle redenen tot dankbaarheid. We bidden u, Heere, wil dan in ons midden zijn, onze stamelende dank aannemen en onze gebeden verhoren. Dat vragen we heel in het bijzonder in het licht van de prediking van deze dag. O Heere, kom op deze laatste adventszondag in ons midden. En laat het zo mogen zijn, nu we zoveel weken over het leven van Abraham nadachten, dat in deze laatste dienst zijn levensboek gesloten wordt en dat het woord van u in al deze preken, ook in deze laatste preek, zijn zegen mag doen. Ja, dat het laatste beter mag zijn voor ons dan het eerste. Heere, we smeken dat alles niet om iets uit ons. Want zou u met ons doen naar wat wij verdienen, dan zou niemand voor u kunnen bestaan. Maar wil u het genadig doen om Jezus wil in de vergeving van al onze zonden. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 90, de versen 5, 7 en 9. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 68, het tweede vers. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Psalm 68, vers 2 aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, ergens in de schrift lezen we de woorden: het einde van een zaak is beter dan zijn begin. En dat is doorgaans ook zo, dat het einde beter is dan het begin. Het zou zo ook kunnen zijn bij onze serie preken over het leven van Abraham, nu we zo lang over zijn leven hebben nagedacht aan de hand van de schrift. Het zou kunnen zijn dat u in die periode door de Heere een zegen hebt mogen ontvangen. En dan is het einde van die serie beter dan zijn begin, inderdaad. We zouden het ook op Abrahams leven zelf kunnen toepassen. Het einde van een zaak is beter dan zijn begin. Ja, in het begin was er nog zoveel waar Abraham doorheen moest. In het begin lezen we ook nog dat hij toefde in Haran en daar vele jaren doorbracht. En het einde, zijn sterven in de Heere is zeker beter dan het begin van zijn leven. Toch blijft er een vraag haken. Als we dat zo zeggen, is het einde werkelijk beter dan het begin bij Abraham? Ja, we geloven zeker dat Abraham een kind des Heren was en dat Abraham bij zijn sterven de hemel beërfd heeft. Maar er staat toch vlak voor het einde van zijn leven dan nog die merkwaardige opmerking over het feit dat die hoogbejaarde Abraham nog weer trouwde. En nog weer 6 kinderen kreeg. Is dat zo goed? Is dat niet iets waar vragen bij rijzen? Zeker. En toch is het waar. Het einde van Abrahams leven is beter dan zijn begin. We willen nadenken over de laatste dingen van Abraham. Dat is het thema van de prediking van morgen. En dan letten we allereerst op zijn laatste jaren, in de tweede plaats zijn levenseinde en in de derde plaats zijn erfgenaam. De laatste dingen van Abraham, zijn laatste jaren, dan gaat het vooral over het begin van dit hoofdstuk, zijn levenseinde, dan denken we na over de versen 7 en volgende, en tenslotte zijn erfgenaam, dan vooral vers 11. En het geschiedde na Abrahams dood dat God Isaac zijn zoon zegende. Abraham is hoogbejaard geworden. Er staat hier in dit gedeelte dat toen hij stierf was hij 175 jaar. Dat betekent dat hij na Sara's dood nog ongeveer 38 jaar geleefd heeft. 38 jaar waarin hij langzaam maar zeker de leiding over de familie overgedragen heeft aan zijn zoon Isaac. 38 jaar waarin hij eerst ook voor zijn zoon Isaac een goede vrouw gezocht heeft. Nee, Isaac mocht niet trouwen met de dochters uit de Kanaanieten, maar er moest een vrouw gezocht worden uit dat gebied waar zijn familie woonde, het gebied van Haran, waar nog iets overgebleven was van de dienst des Heren en de vreze des Heren. En we hebben enkele weken geleden gezien hoe dat op een wonderlijke manier Isaac zijn vrouw kreeg uit de hand van de Heren. En toen Isaac eenmaal zijn vrouw kreeg en zijn eigen tenten ging bewonen en zijn eigen leven ging leiden, toen zal het eenzaam geweest zijn in de tent van Abraham. En dan krijgen we de indruk dat Abraham na die periode van rouw over Sara en na het huwelijk van Isaac opnieuw een vrouw nam. Ditmaal is het een bijvrouw. Iemand, vermoedelijk uit de slaven die hij had. Althans, dat wordt in sommige oude Joodse geschriften nadrukkelijk beweerd. Maar we moeten toch een kanttekening maken, dat al lijkt het zo zeker als we de tekst lezen zoals die in onze vertaling staat, dat Abraham Ketura nam nadat Isaac getrouwd was met Rebecca. Het zou ook zo kunnen zijn, puur taalkundig op grond van de oorspronkelijke tekst, dat Abraham al eerder deze bijvrouw genomen had, zelfs nog ten tijde van Sara. Dat is wel meer zo in de Bijbel, dat aan het slot van iemands leven nog enkele berichten worden opgesomd, die niet nadrukkelijk aan het einde van zijn leven vallen, maar die soms verspreid over heel dat leven plaatsgevonden hebben. De Bijbel geeft namelijk nooit levensbeschrijvingen in de moderne zin van het woord van de Bijbelheilige. Ze volgt die lijn in het leven die belangrijk is voor de heilsgeschiedenis, die belangrijk is voor het onderwijs wat de Heere wil geven. En dan komen er soms bijvoorbeeld ook bij de levensberichten over David aan het eind van het leven nog een aantal opsommingen, ja, die eigenlijk verspreid liggen over heel dat leven, maar nu kort aan het slot van dat leven worden samengevat. En zo zou het ook hier kunnen zijn. Ik zeg niet dat het zo is. Ik zeg alleen dat het mogelijk is. En dan is het inderdaad zo dat Abraham, toen hij nog jonger was en toen Sara nog leefde, zoals in die tijd gewoonte was, een bijvrouw genomen heeft uit de slavinnen, naast Sarai en ook naast Hagar. Ketura heette deze bijvrouw. En dat hij bij deze vrouw 6 kinderen gehad heeft. 6 kinderen die op hun beurt stamvaders werden van allerlei volken. De namen worden in dit hoofdstuk genoemd. Dat is de ene mogelijkheid. Het is zeker ook mogelijk, zoals de gewone opvatting is, die u ook in de kanttekeningen kunt lezen, dat Abraham in de eenzaamheid na het overlijden van Sara deze bijvrouw genomen heeft, Ketura. En dat hij bij haar nog 6 zonen kreeg, stamvaders van verschillende volkeren, onder andere van de Midianieten. In het eerste geval, als Abraham vroeger deze vrouw getrouwd is, dan moeten we nadrukkelijk zeggen dat het hebben van zo'n bijvrouw in die tijd wel heel gewoon was. Maar dat het nadrukkelijk door de Heere wordt afgewezen. Want van het begin af is het niet zo geweest. Het is zo geweest dat de Heere het huwelijk heeft ingesteld als het samenleven en samenwonen van 1 man en 1 vrouw. Daar kan geen tweede of geen derde tussen komen. Maar als het zo was dat Abraham nog een vrouw nam op die hoge leeftijd na het overlijden van Sarai, dan was er op zichzelf niets verkeerds aan dat hij hertrouwde. En toch komt deze geschiedenis ons vreemd over. Abraham, zo oud geworden. Bovendien, en dat weegt nog zwaarder, Abraham, na zoveel jaren bij Sarai, kind gekregen, de zoon van de belofte. En die zoon van de belofte, hij had het nadrukkelijk uit Gods mond gehoord, die zou alleen erven en de zoon van de dienstmaagd van Hagar zou niet erven met de zoon van de vrije. Hij moest Ismaël wegsturen, hoeveel pijn hem dat ook deed in zijn vaderhart. En nu nog weer trouwen en nog weer kinderen krijgen bij een andere vrouw. Ja, dat is vreemd. Dat stuit ons toch wat tegen de borst. Bovendien, en dat is misschien de grootste vraag die bij ons bovenkomt. Er staat in de Bijbel heel nadrukkelijk dat voordat Isaac geboren is, dat voor Sara, maar ook voor Abraham, het eigenlijk onmogelijk was om nog kinderen te krijgen. De moeder was in Sara verstorven. En ook Abraham was te oud geworden om nog kinderen te verwekken. En dan toch, hij trouwt en blijkbaar met een jongere vrouw en krijgt nog 6 kinderen. Vragen waarop het antwoord niet gemakkelijk is, gemeente. In elk geval staat het in de Bijbel zoals het er staat. En daarom moeten wij het aanvaarden. Ik denk ook dat de schrift ons laat zien dat de vragen bij het leven van de Bijbelheiligen ook nooit ophouden. De schrift geeft namelijk, wanneer ze het leven van de Bijbelheiligen beschrijft, geen beschrijving van volmaakte mensen, bij wie geen vragen te stellen zijn. De Bijbel doet niet zoals de geschiedenis wel gedaan heeft aan heldenverering of aan heiligenverering. De schrift tekent het tere geloofsleven, de verborgen omgang met God van een Abraham en ook van een David. Maar ze verheelt ook hun fouten en hun zonden niet. Zelfs niet wanneer ze in ernstige zonden afgeleden. En nogmaals, als het zo is dat Abraham Ketura trouwde aan het einde van zijn leven, dan is er puur wettelijk eigenlijk weinig van te zeggen, want hij was weduwnaar. Maar toch blijven de vragen bovenkomen. Waarom toch nog een vrouw, toch nog kinderen, terwijl hij zo wist dat die ene zoon de zoon van de belofte was en er geen andere kinderen mochten erven? En hoe kwam het dat Abraham toch nog kinderen kreeg? Ook al was hij volgens de schriften niet meer in staat kinderen te verwekken. Wat het laatste betreft, er wordt wel gezegd, u kunt het in de kanttekening nalezen, dat God Abraham wonderlijk heeft gezegend, zodat hij toch de vader van Isaac kon worden. En dat die wonderlijke kracht waarmee God hem overschaduwd had, ook aan het einde van zijn leven nog gebleven is. Maar dat weten we niet. Dat is een gedachte. En zeker een mogelijke gedachte. Maar de schrift zegt zulke dingen niet duidelijk. In elk geval, er hangen schaduwen over die laatste jaren van Abrahams leven. Er zijn vragen te stellen, vragen die wij zo niet op kunnen lossen. Maar laten we met die vragen en met die schaduw maar niet te lang op Abraham zien. Laten we ook in ons eigen leven blikken. En onszelf in het licht van zo'n levensbericht uit de Bijbel afvragen. Hoe is dat eigenlijk in ons leven? Zijn er bij ons leven geen vragen te stellen? Zijn er in ons leven geen schaduwen? Is het soms ook niet zo in het leven van iemand die oprecht de Heere vreest, dat er in de loop der jaren schaduwen vallen en vragen rijzen? Wij worden juist ook in dit deel van Abrahams levensboek gewaarschuwd om nauw te leven, zoals dat vroeger genoemd werd. Dat wil zeggen om dicht bij de Heere te leven. Laat de bede juist ook bij het ouder worden veel in ons hart en onze lippen zijn. Wil mij voor struikelen behoeden en ga mij met uw heilicht voor. Ach, en misschien is door alles heen toch dat heilicht in de laatste levensjaren van Abraham er ook geweest. Misschien is het toch ook zo geweest dat hij bij het ouder worden toch veel van de Heere ontvangen heeft. Daar zijn ook aanwijzingen voor in dit korte gedeelte van de schrift. U leest namelijk dat wanneer zijn levenseinde dichterbij komt, dat hij die zonen van Ketura, wegstuurt. Daaruit blijkt dat hij de les die de Heer hem in het verleden geleerd heeft, toch ook ter harte heeft genomen. Een les die ons hard overkomt, maar die in het licht van de geschiedenis van de openbaring toch heel duidelijk ligt. Isaac was de enige die zou erven. En daarom moest Ismaël de tent uitgestuurd worden en ging met zijn moeder op weg naar Egypte, waar hij lang gewoond heeft. Maar ook al die zes zonen, die met name genoemd worden, worden met geschenken weggestuurd. Ze zullen de erfenis niet ontvangen, ze zullen niet in de erfenis van Isaac delen. En zo gaan al die zonen van Abraham huns weegs. Maar wat zullen de Israëlieten van sommige van de nazaten van die zonen later nog last ontvangen? Wat hebben ze in de Richterentijd en daarna niet een last gehad van de Midianieten? Ook blijkbaar volgens dit hoofdstuk een van de nazaten van vader Abraham. Ja, de kinderen die niet mogen erven, ze worden weggestuurd. Want Isaac zal de erfgenaam zijn. En dan zal er in die laatste jaren toch vrede geweest zijn. Want we lezen als de verzen gaan spreken over het sterven van Abraham het volgende. Dit nu zijn de dagen der jaren van het leven van Abraham, welk hij geleefd heeft, 175 jaren. En Abraham gaf de geest en stierf in goede ouderdom, oud. En des levens zat. En hij werd tot zijn volken verzameld. Er staat: en Abraham stierf in goede ouderdom. Daar willen we eerst even op wijzen. Zijn ouderdom was dus toch een goede ouderdom. Want de uitdrukking een goede ouderdom betekent in de Bijbel niet alleen dat hij heel oud geworden was. Dat is trouwens al gezegd in de tekst. Hij was 175 jaren oud. Dat is dus heel oud. Maar de woorden in goede ouderdom voegen daar nog wat aan toe. Het betekent niet alleen dat Abraham heel oud geworden is, maar ook dat zijn ouderdom toch goed was. En dat kan alleen maar betekenen toch goed in de ogen van de Heere en voor de beleving van Abraham. Hoe kan dat nu? Als je zo oud wordt en de krachten verminderen, kun je dat een goede ouderdom noemen? Hoe kan dat als er toch nog zoveel schaduwen en vragen liggen, zoals die gebeurtenis met Ketura wellicht? Wel, door alles heen, gemeente, is de Heere dezelfde gebleven. Dat is de enige verklaring voor een goede ouderdom van Abraham. Abrahams levensjaren aan het slot hebben hun schaduwen, hebben hun vragen, hebben vooral ook hun zonde gehad. Want de zonde verlaten ook oude mensen, ook oude kinderen van God niet. Maar de Heere heeft het toch goed gemaakt. Hoe heeft de Heere het dan goed gemaakt? Wel, hij heeft zijn kinderen mogen zien. Isaac, en wat zal het een vreugde voor hem geweest zijn als hij Isaac uit zijn tent zag komen. Hij heeft de geboorte van zijn kleinkinderen nog meegemaakt, van Jacob en van Esau. En wat zal hij zich verheugd hebben op zijn hoge leeftijd in de kleinkinderen die speelden in de tenten van Isaac. Hij heeft Isaac gezegend gezien. Hij heeft de stille godsvreze opgemerkt bij Isaac zijn zoon. En vooral hij heeft ervaren dat de Heere goed was. En dat ondanks zijn afdwalingen, zijn zonde, zijn schuld, de Heere dezelfde bleef. En dan is het toch goed, ook bij het ouder worden. Want dat is het wat overblijft wanneer de krachten minder worden en wanneer de laatste levensgrens dichter en dichterbij komt. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. Gij zijt van ouds mijn toeverlaat, mijn koning. En als je daar iets van mag kennen, ook al moet je dan stokoud worden, dan is het toch goed. Goede ouderdom. Nee, dat betekent niet dat de ouderdom niet komt met gebreken. Misschien is dat ook voor de hoogbejaarde Abram wel zo geweest, al krijgen we niet die indruk. Maar het is zeker zo dat een goede ouderdom ook vandaag niet hoeft te betekenen dat het zonder verdriet en pijn en moeite gaat ouder worden. Het betekent stappen terug doen. En bij elke stap die je terug doet, besef je hoe vast je zit aan de dingen van dit leven. Dat valt niet mee. Ouder worden, het betekent voor sommigen lijden, lichamelijk lijden. Of dat de geestkrachten minder worden. Geheugen wordt minder. De gedachten worden minder. Sommigen moeten hele diepe wegen gaan. Als alle geestkrachten weggegaan lijken te zijn. En dan toch een goede ouderdom. Ja, gemeente, dat kan alleen te midden van de aftakeling en te midden van het minder worden, als we die koning kennen, die Heere Jezus Christus, die Abraham als van verre gezien heeft, en in wie Abraham volgens de schriften zich van verre verblijd heeft. En dan denk ik aan John Newton, de bekeerde slavenhandelaar uit de 18e eeuw. Hij is heel oud geworden. En in zijn laatste levensjaren ging eerst zijn geheugen terug en later raakte hij ook dement. En in een van zijn weinige heldere ogenblikken kort voor het einde van zijn leven vroeg iemand aan hem hoe het hem ging. En toen zei hij, ik ben een oude, zwakke zondaar. Maar ik heb een sterke koning. Ik ben een oude, zwakke zondaar. Maar ik heb een sterke koning. Een krachtige verlosser. Kijk, en al gaat het dan heel diep door lijden en verdriet bij sommigen heen, dan kan het toch een goede ouderdom zijn. Als je hem over mag houden. Hem alleen. Kijk, en aan het einde van die goede ouderdom, dan sterft Abraham. Opmerkelijk, gemeente. Er wordt over Abrahams leven toch heel veel gezegd in de Bijbel. Maar over zijn sterven heel weinig. U moet er maar eens op letten dat er in de Bijbel eigenlijk maar weinig over sterfbedden uitvoerig gesproken wordt. Bij Jacob, ja. En in zekere zin ook nog wel bij David. Maar bij Abraham, nee, u leest niets van een sterfbed. Bij Mozes, nee, ook niet. En zo kunt u heel wat bijbelheiligen noemen. Weet u wat de schrift ons daarin laat zien? Nee, niet dat misschien de Heere niet bijzonder ondersteund heeft of Abrahams sterfbed. Of dat er een bijzondere getuigenis van uitgegaan zijn. Dat kan best. Maar de Bijbel verzwijgt zulke dingen, weet u waarom? Omdat we het niet op het einde aan moeten laten komen. En omdat het niet het allerbelangrijkste is wat iemand die overlijdt in het laatste moment van zijn leven nog zegt. Maar omdat het gaat om het leven. Hoe heeft Abraham geleefd? Bij de meeste mensen is het zo dat ze niet eens een sterfbed krijgen, dat plotseling hun levensdraad wordt afgesneden, dat de dood toch nog onverwacht komt. En dan gaat het erom, zoals het er altijd om gaat. Hoe hebben we geleefd? Niet het laatste woord beslist. Maar of er in het leven iets openbaar gekomen is over de godsvrezen en van de kennis van God en van de Heere Jezus Christus. En daarom moeten we in dat korte leven de Heere zoeken. En het niet op het laatste laten aankomen. O zeker, God kan op een sterfbed iemand nog bekeren. Dat is voor hem niet te wonderlijk. Denk maar aan de moordenaar aan het kruis. Maar het mag er niet op aankomen. In het leven dienen we hem te zoeken. In dat korte leven tussen onze geboorte en de dag van ons sterven. Korte leven, zegt u, Abraham leefde 175 jaar en hij heeft 100 jaar lang daar in Kanaan rondgezworven. Noemt u dat een kort leven? Ach, als u aan Abraham gevraagd zou hebben, kort voor het einde van zijn leven, Abraham, wat is dat toch een lang leven geweest, wat heb je toch veel meegemaakt? Dan zou Abraham gezegd hebben, en toch is het een zucht geweest. Misschien hebt u dat ook wel eens gehoord uit de mond van uw moeder of van uw grootmoeder. Of van iemand die hoog bejaard is. Als u praat met hen over het leven en over het lange leven dat ze van de Heere hebben mogen ontvangen. Ja, dan zullen ze, als ze eerlijk zijn, toch ook zeggen, het is toch maar een zucht geweest. Nou, zo is het ook voor Abraham. 175 jaar, het is maar een zucht. En dat leven van u en van jou, jongen of meisje in de kerk, dat is maar een zucht. Ik weet wel, vroeger stond het me niet zo erg aan als mensen op die manier praten. Als kind denk je soms een zucht. Het leven is lang. Maar wat de jaren zich aan een rijgen, en daar hoef je nog niet eens oud voor te wezen, dan ga je toch steeds meer inzien en nazeggen, ja, wat is het leven? Een damp, een handbreed, een zucht die voorbij gaat. Een gedachte. En daarom is het zo noodzakelijk dat wij net als Abraham in ons leven onze dagen leren tellen. Opdat wij een wijs hart bekomen. Dat we in het heden van de genade de tijd leren uitkopen, zoals de Bijbel dat noemt. Dat betekent zo leren besteden dat we straks er niet eeuwig spijt van zouden hebben. Maar de dagen leren tellen als voor het aangezicht van de Heere. En dan komt de vraag heel indringend tot ons vanuit het levensboek van vader Abraham. Leven wij zo? Nu het jaar ten einde neigt en de gedachten toch weer meer bij de vergankelijkheid van de tijd worden stilgezet, tellen we onze dagen? Zoeken we naar een wijs hart? Dringt het wel eens in ons leven, ik moet bekeerd worden, hoe zal ik de Heere leren kennen? Als dat de grote vragen in ons leven worden, en ik hoop dat het voor velen de grote vragen in het leven zijn, dan houden we ons niet zo meer bezig met allerlei beuzelingen. Dan zijn de kleine dingen en de grote dingen van het leven niet zo verschrikkelijk belangrijk meer. Dan is het aan het eind van het jaar ook niet zo belangrijk meer hoe ik de kerstdagen zal doorbrengen en wat voor bijzondere geschenken ik allemaal zal ontvangen. Hoeveel feesten ik zal bijwonen. Ach, dat is allemaal buitenkant en daar zit bovendien nog een heel groot gevaar in. Maar dan gaat het aan het einde van het jaar erom. Heren, mijn dagen tellen. Een wijs hart bekomen. Bekeerd worden. Dat is het allernoodzakelijkste. Dan zoeken we het niet bij lichtjes en wat glimmende versieringen. Ach, wat heeft dat nu voor betekenis? Maar dan zoeken we het in het woord. Leer mij mijn dagen tellen. En leer me een wijs hart bekomen. Wat zijn we eigenlijk vaak, te midden van alle geglim en geglitter van deze wereld, oppervlakkig bezig. Wat leven we alsof de tijd altijd zal duren. Wat vieren we feest, soms net als de wereld. En wat is er weinig te sobere, eerlijke, Bijbelse vraag. Leer mij alzo mijn dagen tellen, opdat ik een wijs hart bekome. Kijk, daar heeft Abraham toch iets van geleerd, te midden van al zijn zwakheden en gebreken. Want Abraham is ondanks alles een vreemdeling gebleven in dat vreemde land van Kanaan. En heeft in zijn leven iets geleerd van die ontzaglijke verwachting. Die zo ingrijpend beschreven staat in Hebreeën 11. Abraham is een vreemdeling geweest in het land der belofte door het geloof. Want hij verwachtte een stad die fundamenten heeft. Kijk, en daarom was zijn ouderdom toch ook een goede ouderdom. Want die stad kwam voor deze zwerver, voor deze pelgrim steeds dichterbij. Die stad waarvan God de opperste bouwheer en kunstenaar is. Elke dag die hij telde, was aan zijn kant een dag van zonde. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Maar er zullen ook dagen in Abrahams leven geweest zijn waarop de verwachting zo sterk was. En iedere dag is een dag dichter bij de stad. Is een dag dichter bij de Heere. En toen is het moment gekomen, het staat zo sober in de tekst beschreven. Abraham gaf de geest. Toen was Abraham aan het einde van de reis. Hij gaf de geest. Hij stierf oud en zat van dagen, of zat van het leven. U weet, zat, ouder woord betekent vol. En daarom moet u niet denken dat hij het leven moe was. Zo is het niet en dat is de betekenis van die woorden ook niet. Zat van dagen betekent, het leven was genoeg geweest. Er was iets van vreugde in zijn hart dat het einde gekomen was. Weet u waarom? Omdat hij moe was, niet van het leven. Maar moe was om zo verder te leven. Om als zondaar verder te leven. Hij was moe van de zonde. Dat is de gedachte die daar altijd onder ligt, onder die uitdrukking. Moe van het leven als zondaar. Moe om God te bedroeven. Moe om de Heere te vertoornen. Zat vandaag, Heere, mag ik nu voor uw aangezicht verschijnen. U vindt daar iets van terug. In die lofzang van Simeon die we deze dagen zeker zullen zingen. Simeon, die toen hij eenmaal de belofte gezien had, toen hij het Christuskind in de handen had gehouden, verlangde om heen te gaan. Nee, helemaal niet omdat hij het leven moe was. Maar hij verlangde, nu hij Gods zaligheid gezien had, om bij God te zijn. Om zonder zonde hem te dienen. Nu laat gij, Heere, uw knecht naar het woord hem toegezegd, thans heen gaan in vrede. En dat mag het voor Abraham zijn. Door de genade van God, Abraham mag heen gaan in vrede. Hij gaf, zat vandaag in goede ouderdom, hij gaf de geest. Daar zit iets van kalmte, van rust in. Het lijkt alsof de doodstrijd Abraham niet zo benauwd heeft. Want het geven van de geest, daaruit spreekt iets van een zekere rust. U leest dat ook bij de eerste martelaar van het Nieuwe Testament, Stefanus. Terwijl de stenen zijn lichaam stuk beuken. En Stefanus gaf de geest. En u leest dat heel in het bijzonder van de Heere Jezus aan het kruis. als hij de roep uitgeroepen heeft, het is volbracht, daalt er een rust, een stilte in zijn ziel en is de strijd voorbij. En nu geeft hij in rust, in overgave de geest. Zo is het ook bij Abraham. Abraham gaf in rust, in overgave de geest. Wat is dat een zegen als je zo mag sterven? Nee, dan gaat het niet om een uitvoerig verhaal over een sterfbed zozeer, al is het een zegen als een godvrezend man of vrouw afscheid mag nemen en nog iets zeggen mag. Maar dat is niet beslissend. Beslissend is of je in vrede heen mag gaan. Of je de geest mag geven in overgave. En of je de stad mag beërven die fundamenten heeft. En daarvoor is de bekering en de wedergeboorte hier in dit leven nodig. En als Abraham dan sterft, dan staat er zo, hij werd tot zijn volken verzameld. Die oude uitdrukking betekent dat hij verzameld werd tot zijn voorvaderen. Dat betekent het in de eerste plaats. De uitdrukking zou je eigenlijk zo kunnen uitleggen. Kijk, wanneer iemand nu sterft, dan wordt hij begraven. En oudtijds, dat gebeurt ook bij Abraham, dan wordt hij begraven bij zijn naaste verwanten. En dat betekent nu, dat is nu een symbool, dat hij uit het leven is weggegaan en nu gevoegd is, vergaderd is bij zijn voorgeslacht. Hij is vergaderd tot zijn volken. Hij is vergaderd tot Sarah. Vergaderd tot Tera, zijn vader. Vergaderd tot heel zijn voorgeslacht, tot allen die hem voorgegaan zijn. En dat is een hele diepe gedachte. Die moeten we ook wanneer wij over het sterven nadenken, maar niet tussen haakjes zetten. Wij worden vergaderd tot onze volken wanneer we sterven. We worden toegevoegd aan degene die ons zijn voorgegaan. Maar toch meestal ligt er in de Bijbel nog een diepere betekenis aan die zo gewone uitdrukking. Vergaderd worden tot degene die ons zijn voorgegaan betekent heel in het bijzonder voor Gods kinderen. Ze worden toegevoegd aan degene die hen zijn voorgegaan om de hemel te beërven. Ze worden toegevoegd aan de triomferende kerk. Ze worden toegevoegd aan Abraham, Isaac en Jacob. Aan de apostelen en de profeten. Ze worden toegevoegd aan hun Here en hun God. Vergaderd tot God. Tot zijn koninkrijk. En tot het volk van God. En zo staat het er van Abraham. Hij is tot zijn volken, tot allen die de Here vrezen. Ja, tot de God van dat volk en tot de Christus van dat volk vergaderd. Kijk, en dat betekent dat hij nu de stad beërft waar hij zijn hele leven naar heeft uitgezien. Dat betekent dat hij nu de wens verkrijgt. Hij mag wonen en erven in de stad die fundamenten heeft. Hij mag zonder zonde eeuwig de Here dienen. Abraham, een oude zondaar, de oude vader van alle gelovigen, is niet meer. Hij is tot zijn volken en tot zijn God vergaderd. Was dat een zegen? Als dat bij het sterven van ons gezegd mag worden, op goede gronden. Hij is tot zijn volken en tot zijn God verzadigd. Zo is Abraham heen gegaan. Maar er blijven mensen achter. Er blijven de kinderen van Ketura achter, over wie we verder niets weer meer horen. Er blijft Isaac achter met zijn vrouw en de kinderen in de tent. Er blijft ook een Ismaël achter. En blijkbaar was Ismaël, die een rondtrekkend herdersvorst geworden was, op dat moment met zijn kudde dicht in de buurt. Misschien heeft Isaac hem van tevoren al wel gewaarschuwd, het gaat met vader niet zo goed. En al was het zo dat Ismaël vermoedelijk toch niet veel goede gevoelens tegenover Sara had, het blijkt zo te zijn dat hij toch als kind van Abraham met een zekere hartelijkheid en een zekere liefde met zijn vader verbonden gebleven is. En zo gebeurt het dat op het moment van sterven en begraven ook Ismaël samen met Isaac komt en de twee zonen begraven deze Abraham. Ze begraven hem uiteraard in de spelonk van Machpela, die Abraham gekocht had om een erfbegraafplaats voor Sara te hebben. En zo staan die twee zonen van Abraham, Isaac en Ismaël, bij de spelonk om aan hun vader de laatste eer te bewijzen. Het is goed dat we hier niet alleen Isaac zien, maar ook Ismaël. Soms verenigt de dood verschillende kinderen uit één gezin, die zo heel verschillend kunnen zijn, ook geestelijk. Soms verenigt de dood leden uit een familie die elkaar jaren niet meer gezien hebben en elkaar ook geestelijk helemaal uit het oog verloren hebben. Zo was het ook hier. Twee zo heel verschillende zonen bij het graf van hun vader. Isaac zal bedroefd geweest zijn. En ik ben ervan overtuigd dat ook Ismaël iets van oprechte droefheid gehad heeft. Anders was hij hier niet geweest. Ismaël heeft toch van zijn vader gehouden. Maar ondanks alle uiterlijke gelijkenis die er geweest kan zijn, ondanks de droefheid van beiden, is er toch een geweldig verschil. Een verschil dat ook in het slot van de tekst heel nadrukkelijk uitkomt. Want Ismaël gaat weer zijns weegs. En Ismaël, och, het ontbreekt hem niet aan de aardse zegeningen, maar van Ismaël lezen we in de Bijbel heel nadrukkelijk dat hij zich om de Here en zijn dienst toch niet bekommerde. En wat leest u van Isaac? Isaac, de zoon van Abraham, gaat na de begrafenis ook terug naar de plaats waar hij woonde. En waar woonde Isaac ook weer? In die periode dat Abraham stierf, waar woonde hij met Rebecca en met Jacob en Esau? Wel, hij woonde bij een put en de naam van die put die was Lachairoi, God des aanziens. En wie had die put ook weer de naam gegeven? Dat herinneren we ons, Genesis 16. Dat was Hagar, de moeder van Ismaël. Hagar, die toen weggelopen was. Hagar, die zich niet wilde laten vernederen door Sara. Hagar, die toen Ismaël onder haar hart droeg. En die daar bij die put heel wat had meegemaakt. God des aanziens, waarom hebt gij omgezien naar mij die niet naar u hebt omgezien? Maar wat is er in het leven van Hagar van overgebleven? En wat is er in het leven van haar zoon van Ismaël van overgebleven? Ismaël is zijn eigen weg gegaan. De put Lachairoi, dat zegt hem niets meer. Hij leeft zijn eigen leven. Maar Ismaël leeft bij die put. Daar woont hij. En nu is het zo dat wanneer hij het water putte, en wanneer hij zijn schapen en zijn vee drenkte, dan zal toch verschillende keren de naam van die put zijn gaan spreken. Gij God des aanziens. Gij ziet om. Die put was als het ware een voortdurende herinnering voor Isaac en Rebecca en de hunne. God is de God des aanziens. Het was als het ware een zichtbaar teken. Als u me de uitdrukking vergunt, het was bijna een sacrament. God des aanziens. En daar leefde Isaac. En dan staat er zo heel nadrukkelijk: en de Heere zegende Isaac na Abrams dood. Daaruit wordt duidelijk dat die andere kinderen, Ismaël en de zonen van Ketura, ze zijn wel weggezonden met een geschenk. Maar de zegen van de God des aanziens, de zegen van de God van Abraham, die is voor Isaac. En Isaac zal zo gezegend worden dat hij het niet alleen uiterlijk en in maatschappelijk opzicht ontzaggelijk goed heeft gedaan. Dat hij gezegend is in zijn veeën, in zijn goud en in zijn geld. Maar Isaac wordt bovenal gezegend door de God des aanziens met de vreze des Heren. En dan zal het blijken dat door de geslachten heen Abraham, Isaac, Jacob, Juda, dat door de geslachten heen de Heere zijn zegen schenkt. Aan die verbondskinderen die hem ootmoedig vrezen. En straks wordt uit die linie van het verbond, de geslachtslijn van Abraham, Isaac en Jacob, de Messias geboren. De grote koning. Hem die God gegeven heeft als een verlosser van zondaren. Hij die betalen moest voor de schuld van heel zijn kerk, ook de schuld van Abraham en de schuld van Isaac en de schuld van Jacob. En als Christus komt als de schulddragende en schuldbetalende borg, dan wordt het duidelijk dat Abrahams geloofsleven niet iets was van zichzelf. Ja, dat is al duidelijk in het Oude Testament. Maar het wordt in het licht van Christus komst en verdienste ten volle duidelijk. Dat Abraham kon leven in de troost van het evangelie. In de verwachting van de stad die fundamenten heeft. En kon sterven heen gaan in vrede. Dat is alleen aan Abrahams grote zoon, Jezus Christus, te danken. Alleen door zijn lijden, zijn sterven en zijn opstanding. En Abraham heeft die dag van Christus tijdens zijn leven van verre gezien. En hij heeft zich van verre over die dag van Christus verblijd. En ik denk zo dat met name bij het ouder worden, die stralen van de zon der gerechtigheid over Abrahams leven gingen. En na de dood van vader Abraham zijn de stralen, de zegenende stralen van de zon der gerechtigheid ook over het leven van Isaac en over het leven van Jacob gegaan. Want u lieden daarentegen die de Heere vreest, zegt de Bijbel, zal de zon der gerechtigheid opgaan en daar zal genezing zijn onder zijn vleugelen. In Abrahams, Isaacs, Jacobs leven is als uit de verte de zon der gerechtigheid opgegaan. Ze hebben Christus van verre gezien. En in deze adventsweken dringt de vraag, is dat ook zo voor ons? Dat we misschien ook wel van verre die zon der gerechtigheid hebben zien opgaan in ons leven. Dat die zon der gerechtigheid doorgebroken is in de duisternis van ons bestaan. Oh, dat is noodzakelijk. Want er staan rond het graf van vader Abraham twee verbondskinderen. Twee mensen die een christelijke opvoeding gehad hebben in de voorzijde leer. Maar de een heeft aan de voorzijde leer geen behoefte gehad. En is zijn eigen weg gegaan. En de ander is door genade de God van vader Abraham gaan zoeken. Hoe is het bij ons? Hoe is het bij ons, verbondskinderen, kinderen van Abraham? Zoeken we de God van Abraham? Want wie die God als schuldig mensenkind leert zoeken, in belijdenis van zijn zonde, smekend om het licht en om de genezing van die grote zon der gerechtigheid, die zal het ervaren. Dat de God van Abraham trouw houdt. Tot in verre geslachten. En dat de God van Abraham ook over het late nageslachten licht wil wezen. De zon der gerechtigheid wil doen opgaan. En waar de zon der gerechtigheid opgaat over het leven van een zondaar. Daar gaat hij zich als zondaar verwonderen. En daar gaat hij als zondaar belijden wie hij is. Maar ook in verwondering blikken op de grote genade die in Christus Jezus is. En waar je daar iets van gaat beleven. Daar gaat de zon op in je leven. Maar straks zal die zon voorgoed opgaan. Want die zon der gerechtigheid die zijn stralen laat schijnen door de genade hier. Dat is nog maar ten dele, althans in de ervaring van Gods volk. Zij ervaren het nog maar ten dele. Maar die zon schijnt straks volkomen. Dan zal het volk straks aankomen. En tot Abraham, Isaac en Jacob, tot hun volken vergaderd worden. En zij zullen hem zien. Ze zullen een wens verkrijgen. En de blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. Zalige toekomst voor Abraham en voor al de ware geestelijke kinderen van Abraham, in wier leven God als de God des aanziens zijn genade heeft verheerlijkt. Zalig als we bij het volk van Abraham, het volk van deze God, mogen behoren. Amen.
Thank you.
eindigen we met dankzegging en gebed. O Heere, geef dat dat deel wat Abraham ontving toen hij eeuwig erfde, ook ons deel mag zijn of ons deel mag worden. Want bij u is dat mogelijk. U kunt zondaren. U kunt ook verloren Adams kinderen en verloren Abrams kinderen zalig maken. Wil dat ook onder ons doen, Heere, opdat wij te midden van alle struikelingen en zwakheden en zonden en schuld toch iets van die genade mogen kennen, van die zon der gerechtigheid, van die God des aanziens, dat ook Abraham gekend heeft en dat in Isaac zijn zoon tot openbaring kwam. Heere, leer ons zo om door genade trouwe zonen van Abraham te worden, geestelijke zonen. En geef dat het niet genoeg is dat wij uiterlijk met het verbond verbonden zijn. Maar leer ons geen rust vinden voordat we ook tot in het binnenste heiligdom van het verbond door het geloof zijn doorgedrongen. En hem leren kennen wie te kennen het eeuwige leven is. Dank voor alles wat u gaf, ook in dit uur. Wil de zonde genadig wegnemen. Wil ons verder deze dag zegenen. We vragen het om Jezus wil uit genade. Amen. We zingen slotzang uit Psalm 102, het 16e vers. Uwer knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen. Ja, bevestigd in hun staat, voor uw aanschijn, met hun zaad, uw naam ter ere leven. Psalm 102, het 16e vers. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.